Ik had in mijn hart om de komende vier zondagenmiddagen te preken over Jesaja 53. Vanmiddag dan de eerste drie versen. We lezen dan Jesaja 52 vanaf vers 13 tot en met 53 vers 7. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand. En zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen. Al zo zal hij vele heidenen besprengen, ja de koningen zullen hun mond wijd over hem toehouden. Want welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is onze genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij de slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Vanmiddag van Jesaja 53, de eerste drie versen. Jesaja 53, de eerste drie versen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, Christus niet gehoord. Vers 1. In de tweede plaats, Christus niet begeerd. Vers 2. In de derde plaats, Christus niet geteld. Vers 3. Dus achtereenvolgens, Christus niet gehoord, niet begeerd, niet geteld. Jesaja ziet Jezus. Zijn naam betekent, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij ziet Jezus in zijn diepe vernedering. De schuld moet wel betaald worden. Voor de zonde moet wel geboet worden. Dat eist Gods rechtvaardigheid. God kan geen zonde door de vingers zien. God wil dat ook niet. Zijn recht moet gehandhaafd worden. Daarom zit Jesaja. De Heer Jezus ter slachting wordt geleid. Ja. Hij moet sterven. Hij is dus doodschuldig. Met die schuld voor God kun je niet leven. Dat is ontzaglijk. Is daar iemand vanmiddag die met zijn schuld voor God niet kan leven? Jesaja ziet Jezus. Ter slachting wordt geleid. Die de dood ingaat. Want het heeft geklonken in het paradijs. Als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Heeft u dan gegeten, Heer Jezus? Heeft u dan uw hand uitgestrekt naar de verboden vrucht? Bent u dan in opstand gekomen tegen uw vader? Heeft u dan de duivel geloofd boven uw vader? Ziet Jesaja het wel goed? Jazeker. Jesaja ziet het heel goed. Door de geest van de profetie. Met het oog van het geloof. Daar ziet hij Jezus gaan. Ter slachting geleid. Beladen. De schuld van de wereld. Hij die geen zonde had. Tot zonde gemaakt. Wel, dan zou je toch verwachten dat iedereen uitloopt om hem te zien. Als een lopend vuurtje gaat het door het land. Jezus is er. Nauwelijks iemand heeft het begrepen dat hij ter slachting wordt geleid. Maar Jezus is in Jericho. Ik zie dat de mannen hun werk neerleggen. Dat de vrouwen hun kinderen meenemen. Ze verdringen zich om Jezus te zien. Die ter slachting wordt geleid. Maar dit moet ik zien. Dit moet ik weten vanmiddag. Gaat hij met mijn schuld. Onder het oordeel. Zodat ik vrij uit kan gaan. Ik lees van eentje, dat kleine mannetje, Zacchaeus, die tollenaar, die landverrader. Hij zocht Jezus te zien. Wie is er onder ons vanmiddag? Ook een klein mannetje, een tollenaar, een landverrader. Hij zocht Jezus te zien. Hij kon niet, te klein van postuur was. Daarom klom hij in een boom om Jezus te zien. Ja, dan hoor ik er nog eentje roepen. Zoon van David, ontfermt u mijner. De blinde Bartimeus. Hij zocht ook Jezus te zien. Ik ga niet over het aantal. Maar van meer lees ik niet. Ziet u? Hij wordt ter slachting geleid. Hij verlaat Jericho straks om er nooit meer terug te komen. Maar wie is er nu vanmiddag onder ons? De Heer Jezus. De zaligmaker van zondaren begeert te zien. De stem van Jesaja vertolkt de stem van de Heer Jezus en van al de predikers Wie heeft onze prediking geloofd? Wij voelen wel aan wat ermee bedoeld wordt. Jezus is door het land gegaan, goeddoende, genezende de mensen. Hij heeft het evangelie gepreekt, het koninkrijk van God is nabij u gekomen, zo bekeert u dan. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem om die grote prijs te betalen, aan Gods recht te voldoen. Wie heeft onze prediking geloofd? Naast ons neergelegd. Dat woordje geloofd, dat heeft iets in zich van een reactie op een bericht. Ja, maar het bericht is ook ongelooflijk. Zo ongelooflijk dat je het niet kunt geloven. Namelijk een Messias die niet geacht is. Een Messias die zo diep vernederd wordt. Zo diep in het vlees getrokken wordt. Joden halen hun schouders op. In vers 15 van het vorige hoofdstuk staat dat hij vele heidenen besprengen zou. Want welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. God jarenlang dat Joodse volk uitverkoren, bevoorrecht. Ze zullen het niet zien. De heidenen. Niet verkondigd was. Die het niet gehoord hebben. Die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? Die week in week uit onder het aanbod van genade verkeer. Het evangelie wordt geschilderd. Wie heeft onze prediking geloofd? Uw reactie op de prediking. Eigenlijk staat er het gehoorde. Het gehoorde. Want het geloven ze uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. Namelijk die goede boodschap. In hoofdstuk 52 vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten des heden die het goede boodschap. Die de vrede doet horen. Desgene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Wie heeft het gehoorde geloofd? Als je kunt horen, dan is het toch wel heel dichtbij. Jazeker, nabij u is het woord. Om zalig te worden hoef je niet op te klimmen in de hemel. Hoef je niet af te dalen in de nederste delen der aarde, Romeinen 10. Nabij u is het woord. Wat? Is God al afgedaald uit de hoge hemel naar de mens? Jazeker. Om het heil te doen horen, ja. Zie eens hoe het zondaren nabij wordt gebracht. Het evangelie wordt ons verkondigd. Nabij u is het woord. De Dordtse leerregels, die roepen ons altijd op tot bekering en geloof in Christus de gekruisigde. Dus het gaat er niet om dat ons leven een beetje verandert. Maar bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. Wie heeft het gehoorde geloofd? Er klinkt verzet. Onwaardigste onder de mensen. Christus persoon en ambt is vol ergernis voor de natuurlijke mens. Hij wordt verworpen. Hoort u het niet in de smartvolle uitroep van de Jesaja? Trouwens niet alleen van Jesaja, want de Heere Jezus past deze woorden in Johannes 12 toe op zichzelf. De mensen geloofden niet in Jezus. Als er één prediker was die wijzer was dan Salomo, die zachtmoediger was dan Mozes, die bewogen was met de scharen tot tranen toe bewogen. En zou je zeggen, als de mensen niet voor de prediking van Jezus zelf vallen, tja, dan zullen ze ook de prediking van zijn knechten niet geloven. En dat is ook zo, want in Romeinen 10 vers 16 slaat dit woord op al de predikers. De Heer Jezus heeft gezegd in Lucas 10 tegen zijn discipelen, wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. Dus in Jesaja komt de Heer Jezus zelf tot zijn bondsvolk. En vanmiddag komt de Heer Jezus zelf tot u. Wij moeten eens afleren om te kijken naar de prediker. Zij hebben de sleutelmacht van God gekregen. Maar ze staan daar en ze bedienen daar het woord namens de koning van de kerk. En daarom zegt de Heer Jezus, wie u verwerpt, die verwerpt mij. Of wie u hoort, die hoort mij. Ziet u? Christus wordt verworpen. Als de predikers komen met dat lieflijke woord van het evangelie. En we leggen dat woord naast ons neer. Wie heeft onze prediking geloofd? De uitdrukking laat groot ongeloof zien. En ongeloof is de grootste en de ergste zonde. Wat vinden wij veel zonden erg, hè? Ja, ik bedoel de zonde die een ander bedrijft. Want meestal kunnen we makkelijk over onze eigen zonden heen stappen en van een ander zeggen, oh. Maar de schrift laat ons zien dat ongeloof de grootste en de ergste zonde. De grootste, weet u waarom? Omdat je God voor een leugenaar houdt. Ja, maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Als de Heer vanmiddag zijn handen uitstrekt en zegt, ik wil u zalig maken, dan zegt u, ja, maar de Heer wil het niet. Als God zijn eigen zoon aanwijst, waardoor we zalig kunnen worden, wijzen wij zijn eigen zoon af te zeggen, nee, zo niet. Ongeloof is de grootste zonde, omdat wij God tot een leugenaar maken. Het is ook de ergste zonde. Weet je waarom? Dan heb je geen belangstelling voor je zaligheid. Weet je waarom God ons hier vanmiddag bij elkaar brengt? Om onze zaligheid. En ik zeg, het maakt me niks uit. Ik heb er geen belangstelling voor. Laat me gaan. Je ziet het gevaar niet waarin je je begeeft. De liefde tot de wereld is groter dan de liefde tot Christus. In plaats van te rusten op het offer van Christus, wil ik met mijn beetje godsdienst God ontmoeten. Wie heeft onze prediking geloofd? We worden schuldig gesteld vanmiddag. En tegelijkertijd zegt Jesaja, en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Dat staat er ook. Wat betekent dat? De arm van de Heere. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die het woord in het hart legt. Die het woord bevindelijk maakt, zodat het door je heen gaat. Dan is zonde en schuld geen woord, geen term meer, maar een levende werkelijkheid. Dat doet de Heilige Geest bijvoorbeeld op die eerste Pinksterdag. Als de prediking daar klinkt, jullie hebben Christus gekruisigd. Dan komt Gods arm erin mee. En die legt dat woord in het geweten van duizenden hoorders. Wat? Hebben wij de beloofde Messias verworpen? Dan roepen ze het uit, wat moeten wij doen, mannen, broeders? De arm des Heren, dat is de toepassing. God heeft een arm met macht. Nee, het komt niet aan op uw en mijn keus. Het is niet zo dat Jezus ons wordt aangeboden en nu de bal bij ons ligt. Jazeker. God stelt ons schuldig in ons ongeloof. Tegelijkertijd, aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Kunt u daar iets van vertellen? Dat dat woord naar binnen ging. Zou u later kunnen vertellen, net als dat kleine mannetje Zacchaeus, dat u Jezus zocht te zien en waarom? En dat Jezus u uit de boom riep en wat er toen gebeurde? Dat is de arm des Heren. Dat is zijn werk. God roept met kracht en majesteit. Dat is dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Want als die arm des Heren er niet aan te pas komt, dan verzet ik me tot in het uur van mijn dood. Want ik wil niet zalig. En ik wil niet bekeerd worden. En ik wil niet geloven in deze Jezus. Gods arm moet er aan te pas komen. Beide is waar. We worden schuldig gesteld in ons ongeloof. En het is God die zijn volk bekeert. Erkent u dat? Zo dood ligt in de zonde en in de misdaden. Dat je zo'n verkeerde blik op de Heer Jezus hebt van nature. Als die arm des Heren je ogen niet had geopend. Niet had getrokken uit de macht van de zonde. We zouden voor eeuwig omkomen. Kijk maar. Hoe vast Saulus van Tarse in zijn eigen gerechtigheid zit. Kijk maar hoe vast die Samaritaanse vrouw in haar wellusten zit. En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Christus, niet gehoord. Is er nu vanmiddag iemand die in zijn geweten mag zeggen: wat heb God nou gedaan in mijn leven? Onze tweede gedachte. Christus niet begeert. Waarom lopen de mensen niet uit? Waarom zijn uw gedachten niet voortdurend bij de Heer Jezus? Jesaja zegt het. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Geen gedaante, nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat hem zouden begeerd hebben. Christus wordt in het evangelie aangeboden, maar door weinigen aangenomen. Hoe komt dat? De verlossing van uw ziel wordt u aangeboden om niet. En u zegt nee. En als ik nee zeg, dan zeg ik vanmiddag, ik ga nog liever naar de hel. Dan dat ik mij aan de Heere Jezus zou overgeven. Hoe komt dat? Als je daarover nadenkt. We hebben hem niet geacht. Naar wereldse maatstaven telt de Heere Jezus niet mee. En straks in vers 3 veracht en gering. Laten we eerst kijken wat Jesaja bedoelt, want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Als een wortel uit een dorre aarde. Een reisje, dat is een lood. De geboorte van een klein kind. Zo moet je het maar lezen. De Heer Jezus daar in Bethlehem stal ter wereld gekomen. Voor zijn aangezicht. God wist er als het ware alleen maar vanaf. Hij staat daar voor God. Hij is door God in deze staat gesteld. Herinner ons wellicht nog van de catechisatie, jongens. Die staten van Christus. De staat van zijn vernedering en de staat van zijn verhoging. En we herinneren ons wellicht nog dat alleen een rechter je in die staat kan stellen. En nu wordt dat kleine mensje Jezus, ik bedoel het met eerbied. Dat kleine kind Jezus daar in Bethlehem stal, in staat van beschuldiging gesteld. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Jezus geboren, terstond in staat van beschuldiging gesteld door God, de rechter. Christus toegekend, toegerekend als de diepst schuldige, als een wortel. Uit een dorre aarde. Dat is niet moeilijk te begrijpen. Een wortel in een dorre aarde. Droog, vruchteloos. Wat moet dat worden? Zou die wortel ooit kunnen uitbotten? Zou er ooit een plant uit kunnen groeien? Zouden er ooit vruchten uit voort kunnen komen? De natuurlijke mens denkt en hij ziet het als een wortel uit een dorre aarde. Moet je nu wat van Jezus verwachten? Als hij daar straks in staat van beschuldiging is gesteld voor Pilatus? Als hij daar staat als een spotkoning voor Pilatus? Als het bloed en het speeksel van zijn wangen afloopt, moet ik dan iets van hem verwachten? Jezus, de koning van de Joden? Nee, hij heeft gezegd dat hij koning was, maar hij is onze koning niet. Want als hij mijn koning is, dan is het een verloren zaak. Ziet u, als een wortel uit een dorre aarde? Nee. Niet begeerd. Je vertrouwt je ziel en zaligheid toch niet toe aan zo'n hopeloze situatie. Die wortel uit een dorre aarde, die wordt ook nader verklaard door Jesaja in het vervolg. Namelijk, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Dat is ook te begrijpen. Want stel dat er dus nog enige levenssap en enige levenskracht in die wortel zit en daar komen nog wat blaadjes, wat takjes uit voort, dan is het natuurlijk in een mum van een tijd verdord. Dat plantje dat hangt er triest en zieloos bij, gedoemd om dood te gaan en af te sterven. Er blijft helemaal niets meer van over. Elk weldenkend mens kan dat toch zien. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Geen, alle heerlijkheid wordt hem ontnomen. Jezus heeft geen pracht en luister zoals de groten van de aarde. Hij is niet schoon voor het natuurlijke oog. Ga maar mee. Naar de rechterstoel van Pilatus, naar Gabbata. Pilatus had de Heer Jezus overgegeven aan de soldaten, ze hadden hem gegezeld, ze hadden met hem gespot, ze waren uitgespeeld. En daar staat hij, zie de mens. In Pilatus' stem en in zijn oordeel horen wij Gods stem. Pilatus zegt, dat kunt u lezen in Johannes 19, zie, ik breng hem tot u uit. Dat is prediking. Ik schilder u die wortel uit die dorre aarde. Die lijdende Jezus is een diepe vernedering, is een verachting, is een smaad. En ik breng hem vanmiddag tot u uit, zo dichtbij, dat u hem kunt horen. Dat deed Pilatus niet. Dat doet God. Dat is de bediening van het woord. En daarin wordt ons een spiegel voorgehouden. Zie, de mens. Wil je kijken vanmiddag? Is dit dan nog het kroonjuweel van de schepping? Is dit nog de mens naar Gods beeld? Is dit nog die mens met die erepositie? Als ik daar Jezus zie staan, dan zie ik vanmiddag de ontadelde mens zo diep gevallen. Wortel uit een dorre aarde. En nu begin ik ineens te begrijpen waarom we hem niet achten. Het is te confronterend. Ik zie mijn eigen spiegelbeeld. Ik zie, o God, ben ik zo diep gevallen? Ben ik zo ontadeld, ontedeld? Is dit er van mij overgebleven door mijn diepe val in Adam? Wat een vernedering. Wat een gevallen mens. Ik breng hem tot u uit, zegt de Vader, de Heer Jezus. Hier staat hij als borg. Begeert u hem? Verlangt u naar hem? Heeft u hem lief? Hij werd wat ik ben, de ontadelde mens die God is kwijtgeraakt. Zie eens hoe diep de Heere Jezus afdaalt naar de diepte. Wie kent vanmiddag de diepte van zijn eigen verdorven hart? Als je denkt dat je het kent, dan zit je ernaast. Maar dat wil niet zeggen dat je in de ontdekking niet iets van je diepe verdorvenheden ziet. Dat je soms zegt, o God bewaar, want als er uitkomt wat erin zit. Ik breng hem tot u uit. Want dit bent u. Dit ben ik geworden door onze eigen verschrikkelijke val in Adam. Of wist u nog niet vanmiddag dat u aan lager wal bent geraakt? Zouden daarom de horen en de tollenaren ons voorgaan in het koninkrijk der hemelen? aan lager wal geraakt. We zagen hem aan. Ja, zo staat er. Als wij hem aanzagen. En het volk stond en zag het aan. Lucas 23 meende. Ze hebben gekeken wat er gebeurde op Golgotha. Meer niet. Als wij hem aanzagen. U luistert naar de prediking waarin u deze vernederende zaligmaker wordt geschilderd. We zagen hem aan. En zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeren. Calvijn zegt dat slaat niet alleen op Christus, maar op heel zijn rijk. Als wij kijken hoe dat in het rijk van koning Jezus eraan toe gaat, dan zeg ik nee. Dan heb ik toch liever mijn eigen koninkrijk, Satans rijk. Dan heb ik toch meer vermaak in de dingen van de wereld. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Ons oog heeft hem gekeurd van alle kanten. En we kregen een afkeer. Nee, hij niet. We laten hem maar staan. We hoeven hem niet. We willen hem niet. Hij moet weg. Op Pinksteren gaan door de arm des Heren we onze zonde inzien. We hebben Jezus gekruisigd. Wat zullen we doen, mannen, broeders? Die vraag wel eens gesteld. Wat moet ik doen om zalig te worden? Onze laatste gedachte. Niet geteld. Vers 3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Luther vertaalt de allerverachtste. En de alleronwaardigste. En dat woordje onwaardig, dat betekent in het Hebreeuws eigenlijk ophouden te zijn. Zo, dat is geen mens. Dat is geen mens meer. Die moet weg. Dat is een vloek. Heb je de Heere Jezus niet horen klagen in Psalm 22? Ik ben geen man meer, maar een worm. Elk vertrapt, vertreden, de onwaardigste onder de mensen. Zoals je een worm vertrapt onder je voedsel. Jezus is geen mens meer. Hij telt niet meer mee als mens. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Hij wordt gezien en behandeld als allerafschrapsel, als een uitvaagsel. Weg ermee. Maar lieve gemeente, hier komt achteraan het woord van Paulus. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Als een vloek hangt Jezus straks tussen hemel en aarde. De hemel wil hem niet. De aarde wil hem niet. Als iemand de Heere Jezus niet lief heeft vanmiddag. Dan bent u een vloek. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. En hij is echt geworden als borg. Opdat we hem lief zouden hebben. Lief zouden hebben. Heere Jezus, dat u in mijn plaats daar wilde staan. Zodat de hemel open gaat. En de armen van die Vader om mij heen sluiten. En ik die hartslag van eeuwige liefde mag horen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft. Liefde, die wil bij zijn geliefde zijn. De liefde, die denkt na over zijn geliefde.
De liefde heeft geen geheimen meer voor zijn geliefde. Heeft een welgevallen, een stil vermaak, hemelse gedachten. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mens. Voelen dat we bekeerd moeten worden, dat we andere gedachten moeten krijgen over de Heer Jezus. Hij is werkelijk de onwaardigste geworden, een worm, geen man, niet meer in tel. Maar heb hem zo lief gekregen. Ik denk niet. Besef het dan toch. Die zij een vervloeking. O, als we blijven bij dit oordeel in vers 3a. Dan rust de vloek van God op ons. Een man van smarten staat er. Wat een liefdevolle naam, hè? Voor een gewond hart, toch? Hij begrijpt je. Hij is die medelijdende hoge priester die in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als wij uitgenomen de zonde. Van hem wordt gezegd, is er een smart gelijk mijn smart. Ongeëvenaard is het verdriet van Christus. Waarom? Er was geen trooster. Er was geen helper voor hem. Er was geen blijk van Gods gunst. Daar in de hof van Gethsemane, er kwam nog een engel om hem te versterken. Maar die engel is er zo dadelijk niet meer. Als de borg daar in de diepste smarten hangt van de Godverlatenheid. Een man van smarten. En toch zo'n dierbare naam voor het gewonde hart. Straks gaan we het zingen. Hij heelt gebrokenen van harten. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Doe maar. Doet het maar. Met al je zonden smart. En die dierbare Heer Jezus. Wat gij kunt troosten. Gij alleen. Smart. Niet om het gevolg van de zonde, want hij had geen zonde. Maar omdat hij de zonde droeg. We lezen nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus gelachen heeft. Wel dat hij verheugd was in de geest, maar niet dat hij gelachen heeft. Ik zeg niet dat je niet mag lachen. Wel om over na te denken. Wat een smart, wat een lijden van de Heer Jezus. Ja, zegt Jesaja, verzocht in krankheid, dat betekent vertrouwd met lijden. De catechismus zegt, wat verstaat ge onder dat woordelijke geleden? Wel, dat hij de ganse tijd van zijn leven op aarde heeft geleden. Als kind al. De miskenning, de verachting. Het lichamelijke lijden, het psychische lijden, het zielenlijden. En het lijden dat nam toe, dat werd alleen maar heftiger, naarmate dat het einde naderde. Verzocht in krankheid, vertrouwd met lijden. Als er één naast u kan gaan zitten, dan is het de Heer Jezus wel. Als één u begrijpt, dan is het de Heer Jezus wel. En wij hebben hem niet geacht. Sterker nog, een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Laat er op de gedachte op dat je zoiets afgrijselijk, iets afzichtelijk ziet. Ogen afwenden. Een beeld wat je misschien nooit meer vergeet. Zo walgelijk, zo afzichtelijk, zo ontzagwekkend. Dat gebeurt er. En eigenlijk staat er. Als de Joden daar Jezus zien, zien de mens, de koning. Zo doet God als hij uw en mijn zonde ziet. De zonde is lelijk, afzichtelijk, verfoeilijk in de ogen van God. En een ieder was als verbergende. Ze keken snel de andere kant op. En de Heer Jezus heeft de schande veracht. Hij droeg het tot de laatste druppel toe. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Heb ik over nagedacht. Achten wij Jezus? Achten wij hem doordat hij de hoogste plaats krijgt in ons leven? Beste krachten aan hem geven, de meeste tijd aan hem besteden. Waarom krijgen de dingen van de wereld zo de voorrang? Waarom zit je liever op je mobiel dan te lezen in de Bijbel? Waarom zo'n afkeer van deze Jezus? We hebben hem niet geacht. Jesaja vertolkt de mens van alle tijden en van alle plaatsen. Waarom? Het komt omdat ik mezelf zo hoog acht. Mijn eigen ik zo hoog acht. Ik meen dat Durham het zei. De voornaamste genaden in een christen zijn de liefde tot Christus. Het vertrouwen op Christus en alle goed van hem verwachten en ontvangen. Ben ik een christen? En weet u, gemeente, daar gaan we mee afsluiten. Want ik sta vanmiddag in mijn hemd. Er is niemand uitgezonderd, dat zegt de Heilige Geest, dus ook van ons niet. Laat niemand maar denken van, oh, wat ben ik toch geestelijk. We staan allemaal in ons hemd. Maar weet u, wat wilde de Heere Jezus nu doen? De verachtste, de alleronwaardigste worden. Om die mensen die daar in hun hemd staan, nee, nog minder, die daar naakt staan voor God, te bekleden met zijn gerechtigheid. Isaiah 53, er wordt een kleed geweven uit één draad. Zo zuiver wit, zo zuiver wit. En zo gepast voor een kind, voor een jongen, voor een volwassene, voor een oudere. Het kleed wordt ons aangeboden om niet. Leg dan af alle vuiligheid. En bedrog. En doet aan de Heer Jezus Christus. Ik raad u dat gij van mij koopt. Ja, ook die kleren. Dat witte kleed. Opdat de schande van uw naaktheid bedekt worden. Wat kost dat dan? Slechts dit. Heer Jezus. Het waren niet de Joden. En het waren niet de Romeinen. Maar ik heb u dit aangedaan. En dan zal hij zo lieflijk in uw oor fluisteren. Dit deed ik voor u. Amen.